Welkom en leuk dat je luistert naar Nest Talks, een podcast van de Kerk van de Nazarenen. In Nest Talks voeren we goede gesprekken die je inspireren en je aanzetten tot nadenken.
Mijn naam is Alberik Bos en tegenover mij zit David van Beveren. Voor velen bekend, maar niet voor iedereen. Misschien, David, kan jij je even voorstellen.
Ja, nou, inderdaad wat Alberik zegt. Mijn naam is David van Beveren. Ik ben inmiddels emeritus predikant van de Kerk van de Nazarener. 13 jaar predikant geweest in Nijmegen. Het was een beetje een late roeping, zeg maar. Ik ben pas laat in het predikantschap getreden. En ik ben in 2014 ook gestart met een praktijk voor relatietherapie. Dat heb ik een jaar of 6 gedaan. En nu is het echt allemaal voorbij en ben ik nu met mijn pensioen bezig.
Ja. En toch gaan we met jou een podcast opnemen, ja, om het hebben over relaties. Ja. En ja, wat ons enorm in aanspreekt is natuurlijk dat jij zowel de theologische kant, hè, want we maken deze podcast voor de IONC, ja, de theologische kant begrijpt, maar ook natuurlijk als relatietherapeut, ja, ook gewoon met mensen gewerkt hebt. Aan relaties. En juist, ja, die twee aspecten die maken het heel interessant. Maar ik vind het ook leuk, dat zien de luisteraars niet, maar wij zitten in de kapel in Hoogland.
Ja.
Anders dan veel andere podcasts die we in de studio in Vlaardingen opnemen, hebben we bewust voor gekozen om naar jou toe te komen, David, ja, want jij woont hier. Misschien is het leuk om even te vertellen waar zitten we en hoe ben jij hier terechtgekomen?
Ja, wij hadden, Ellie en ik, mijn vrouw en ik, we hadden een huis nodig, een sociale huurwoning nodig. Ik wist het woord even niet. En daar hebben we langer moeten wachten. We stonden al ingeschreven vanaf 2011. Toen was ik nog in Nijmegen, maar we wisten dat we een keer terug zouden gaan naar Amersfoort. We hebben aanvankelijk hier in de Vrije Vestiging een appartement gehad, maar sinds een jaar is deze woning waar we nu zitten aan ons toegewezen. Dat is Hoogland, is een dorp tegen Amersfoort aan. Het is ook gemeente Amersfoort, maar het is echt een dorpssfeer die er is. En we zijn terechtgekomen op een hofje,
ja,
van een oud klooster. Er zijn in 92 woningen gebouwd.
Ja.
Daar hebben wij dus een woning van en de kapel is blijven staan. En in die kapel zitten we nu.
Ja. Ja, dus de luisteraar zal het ongetwijfeld niet zien, maar wel horen.
Ja.
Het klinkt een klein beetje hol, maar ja, het is een prachtige plek. Het hofje is ook heel mooi.
Ja.
Ja, ik
nou, de mensen kunnen naar Google Earth,
ja,
en dan even naar Leo's Oord zoeken. En dan hebben ze een prachtig beeld van hoe het eruit ziet.
Ja, precies. Nou, en dan zie je van buitenaf de kapel waar wij, ja, nu binnen zitten.
Ja.
Dat verklaart dat het geluid misschien iets anders klinkt dan wanneer we opnames maken in de studio. Maar ik vond het zo leuk dat je vertelde dat je hier woonde en dat we in de kapel zouden komen zitten.
Ja.
Dat ik dacht, we reizen af naar Hoogland en we gaan hier de podcast opnemen.
Ja.
David, wat heb jij met relaties?
Wat heb ik? Ze gaan me aan het hart. Dat al voordat ik ooit dacht om aan relatietherapie te gaan doen. Ook in mijn pastoraat, dat ik als ik mensen tegenkwam in een relatie waar het moeilijk was, ik kon niet anders dan mij met hen verbinden en met ze op zoek gaan naar herstel en waar zitten de fouten nou. En dan was ik nog niet eens een deskundige, zeg maar toch mijn liefde, de liefde die ik heb geleerd in de Kerk van de Nazarenen, de liefde die God in mijn hart heeft uitgestort, die liefde die alles kan overwinnen, die wil ik ook graag in relaties zien. En zo gauw dat misloopt in een relatie, dan breekt mijn hart. En dan kan ik niet anders of daar wil ik iets betekenen. En dan moet ik altijd oppassen dat het niet opdringerig wordt. Maar dat is wel mijn hart. Dat heb ik met relaties.
Ja. Dus relaties en geloof, relaties en de theologie, die staan niet los van elkaar voor jou?
Nee. Nee.
Kan je iets zeggen over die verbinding?
Ja, waar begin je dan? We praten over relatie met God. En maar we zetten God altijd zo hoog neer.
Ja.
En dan denk ik wel eens, als wij God willen zien, dan moeten we naar beneden kijken, want hij wast onze voeten, zeg ik wel eens. Dat is, ja. En dat besef dat hij heel nabij is en dat hij ons wil dienen en dat hij, en dan ga ik een stapje verder, dat hij ons nodig heeft. Want als je in een relatie zit waar je de ander niet nodig hebt, dan is het geen echte relatie.
Dan is het niet wederkerig.
Nee. Dus God is ook een behoeftige in de relatie.
In de relatie met ons?
Met ons. En dat vind ik geweldig.
En wat is de behoefte van God in de relatie met ons?
Dat hij dan pas echt God kan zijn. Ja, dat is echt mijn...
Een koning zonder land is geen koning.
Nee.
En God zonder volgelingen...
Zonder volgelingen, dan ben je leuk God. Ik bedoel, en dan?
Ja.
Weet je wel, maar het gebeurt in de interactie
tussen... Het was ook zijn wens natuurlijk. Hè? Ja. Laat ons mensen maken. Ja. Naar ons beeld.
Ja. Ja, inderdaad, ja. Ja. En dat zie ik dus... ik moet zeggen dat de relatietherapie die ik dan heb gegeven... en de trainingen die ik daarvoor heb gevolgd... die hebben mij juist nog dieper inzicht gegeven in hoe relaties werken. En dus hoe de relatie tussen God en mensen werkt. Want ik denk dat de relaties die wij met elkaar kunnen opbouwen... kunnen vormgeven, waarin we kunnen groeien... dat er een afspiegeling is van de relatie die wij met God hebben.
Mm-hmm.
En dat is waardoor ik... de relatie met God ook zie door die emotionally focused therapy bril. Dat is dan de therapievorm die ik heb gegeven. Emotionally, op de emotie gerichte therapie. En die gaat zo ver dat inderdaad dat ik gewoon gezien heb, ook in de praktijk, dat dit is hoe God met mensen op wil gaan en hoe God wil dat die relaties zich ontwikkelen.
Maar is dan, hè, want ik bedoel, je doet relatietherapie of je deed relatietherapie. Ik denk dat je het stiekem nog best eens doet.
Als er toevallig iemand langskomt.
Ja,
maar...
zie je wel. Maar je doet dat, dan loop je aan tegen de gebrokenheid.
Ja.
Dan loop je aan tegen de pijn.
Ja.
En toch verdiept het je relatie met God.
Ja.
Dat vind ik interessant, hè. Hebben we die pijn nodig om onze relatie te verdiepen? De relatie met elkaar, maar ook de relatie met God?
Die vraag stel ik me niet, want de pijn is er.
Mm-hmm. Ja, precies. Ja, ik heb jou ook wel eens dit soort uitspraken horen. Ik ben, dus ik kwets.
Dus ik kwets, ja. Ja, dus ik ben gebroken. Ik kan mensen kwetsen. Dat is geen excuus. Dat is de andere kant, hè.
Mm-hmm.
Ja, ik ben nou eenmaal zo.
Nee.
Ik besef dat ik nu eenmaal zo ben. Mm-hmm. Maar ik kan eruit groeien. Ik kan me verder ontwikkelen. Mm-hmm. En die verantwoordelijkheid heb ik dan ook.
Mm-hmm.
Dus dat, maar ik moet wel dealen met de gebrokenheid die ik gewoon in me draag. En dat ik daarmee soms mensen kwets, dat ik fouten maak, dat ik echt gewoon missers heb, dat ik met mijn verkeerde been uit bed stap of wat dan ook. Dat gebeurt. Maar ben ik dan ook bereid vervolgens om de consequenties daarvan, om daar verantwoordelijkheid voor te nemen en om met de persoon die ik gekwetst heb dan een heel in de weg te gaan. Dat is eigenlijk... Dus we moeten, maar of het nodig is, ja, die kan die vraag niet beantwoorden. Of het nodig
is. Het is wat er gebeurt.
Het is er. De gebrokenheid is er.
Ja.
En ja.
Dus er zit ook gewoon een stuk imperfectie in relaties. Daar hebben we gewoon mee te dealen.
Ja, ik moet de eerste perfecte relatie nog tegenkomen. Dus dat
ja.
is.
Ja.
Ik geloof niet dat we dat bereiken, zeg maar. Hè. Dat is, maar we zijn wel op weg ergens naartoe.
Zijn we op weg naar perfectie of zijn we op weg naar leren omgaan met wat er is?
Misschien is dat wel hetzelfde.
Ja? Oké. Okay. Het is niet perfect, dus daar moeten we mee leren omgaan.
Ja. En wat is perfectie dan? Ik probeer me dat voor te stellen.
Maar ja, je zegt de perfecte relatie heb ik nog niet gezien. Dan haal ik daaruit dat je denkt of dat we misschien denken of veronderstellen dat dat zou kunnen bestaan.
Ja. Ja, het is een gevaarlijk terrein. Want theologisch gezien houden we dus de opening dat we perfect kunnen zijn. Hè? Dat we uiteindelijk die volkomen heiligmaking, dat die deel van ons wordt. Hè? Mm-hmm. Ik heb nu wel de theologie die ik jaren geleden dan heb geleerd en zo.
Ja, volkomen heiligmaking.
Die volkomen heiligmaking, ja, dat moment hè, is er dan. Mm-hmm. Maar dan dat hele proces dat het bereikbaar is.
Mm-hmm.
Maar ik blijf aanlopen, maar dat is dan misschien mijn menselijkheid tegen het feit dat... En dan? Stopt het dan?
Mm-hmm.
Ben ik dan voor eeuwig op een punt gekomen en daar zit geen vervolg meer aan?
Mm-hmm. Ja.
Het lijkt me zo ontzaglijk saai.
Ja.
Daar kan ik dus niet... Nee, dus daar heb ik, dat antwoord heb ik niet.
Nee? Nee, oké. Okay. Ja, ik denk altijd van die imperfectie is er.
Ja.
De schoonheid zit zelfs in de imperfectie.
Ja.
In de muziek. Muziek, als die perfect gespeeld wordt, is er geen emotie in.
Nee, dat klopt.
De emotie is de imperfectie.
Ja.
En er is zo'n mooi popliedje, daar zit zo'n woordje in van your perfect imperfection.
Ja.
En dat, daar zit iets magisch in.
Ja.
En dus, maar zelf denk ik altijd van, oké, De kunst van het leven is, hoe verhoud je je tot dat wat niet goed gaat, ja, of dat wat er is.
Ja.
En misschien niet alleen tot wat niet goed gaat, maar gewoon tot alle dingen.
Ja.
Maar dat is er dus gewoon.
Ja.
En zou heiligmaking, hè, is dan gewoon ook gewoon een vraag van mij als gewoon, nou ja, ja, ik ben een leek, hè. Alhoewel ik een warm hart heb voor de Wesleyaanse theologie. Maar ik ben een leek. Maar is volkomen heiligmaking niet dat we ons weten te verhouden tot wat er is? Ik bedoel, dat moet God ook doen. Sterker nog, God heeft het gemaakt. En,
ja.
Nou, je zou kunnen zeggen, wij hebben het verknoeid. Mm-hmm. Ik weet ook niet of ik dat echt zo zwart-wit zou willen zien. Maar het is wat het is.
Ja.
En ik heb wel eens bijvoorbeeld een dominee horen zeggen, vond ik ontzettend mooie uitspraak. Zolang God de kerk niet verlaat, heb jij ook niet het recht om de kerk te verlaten.
Ja, ja.
En maar zolang God deze aarde niet verlaat, heb jij dat ook niet. Dus God verhoudt zich tot wat er is. En ja, ik heb me ook te verhouden tot wat er is.
Ja. Zoals, hè, als we dan even een treetje lager. Mm-hmm. Maar in ieder geval een treetje menselijker naar Jezus gaan. Mm-hmm. Die daarin heeft geleefd, in die gebrokenheid. En daar ook mee moest dealen. En die dan altijd de kant van de liefde koos. Mm-hmm. En de kant van de mensen die hebben geleden onder de gebrokenheid. Hun eigen gebrokenheid, maar ook de gebrokenheid van de wereld, waardoor ze werden overheerst door de machtigen, zeg maar, de religieuze en de burgerlijke overheid. Daar koos je Jezus altijd voor degenen die aan de kant werden geschoven. Mm-hmm. En dat op een geweldloze manier. Ik weet niet waar ik naartoe wil nu hiermee.
Nee, wat zegt dat over de manier waarop wij omgaan met de relaties?
Ja.
Nou, wat ik me dus afvraag hierbij, als we het hier zo dan over hebben, want ik vind het snijvlak van theologie dan, ja, enerzijds en relaties anderzijds ontzettend interessant. Hebben we niet gewoon een soort ingebakken gevoel dat onze relatie één perfect moet zijn? Dat onze partner perfect moet zijn? En dat als dit of dat is opgelost, dat het dan goed is of zo?
Ja.
En is dat een reële verwachting? Want ik heb zo'n mooie Dennis Mooney zegt wel eens van, teleurstelling is het gevolg van de verwachting.
Ja.
Dus als het misgaat in een relatie, dan is dat een teleurstelling. Dus ja, dan denk ik, oké, er is een verwachting geweest die niet bewaarheid wordt.
Ja, daar kan ik wel aan op zeggen. Ja, ja, ik denk dat het daar zit. Dat we willen niet leven met het probleem van nu. Het probleem moet opgelost worden. Mm-hmm. Dat is eigenlijk waar we dan, dus het probleem van mijn slechte relatie moet opgelost worden. Mm-hmm. En anders is het niet goed. Maar waarom kan het niet goed zijn in die gebroken relatie? Op dat moment.
Ja, en is die gebroken relatie gebroken omdat die gebroken is? Of omdat ik de verkeerde verwachting van heb?
Om verkeerde verwachtingen, verkeerde opvoeding. We hebben een hele bagage, dragen we met ons mee met woorden waar een inhoud aan gegeven is, in een bepaalde stroming waar we groot zijn geworden. Dan komen we met een partner te maken, die komt dan een andere stroming. We gebruiken dezelfde woorden, maar we bedoelen iets anders. Nou, dan heb je al spraakverwarring.
Mars en Venus.
Ja, ja.
Kun je daar voorbeelden van noemen? Ik bedoel, uit je praktijk, zonder namen te noemen natuurlijk, maar wel waarvan je zegt, ja, dat vind ik nou zo'n mooi typisch voorbeeld.
Ja, nou ja, het meest daarbij is mijn eigen relatie.
Ja, dat mag, maar dat hoeft niet per se.
Maar nee, maar dat Ellie en ik hebben best een lastige tijd gehad in het verstaan van elkaar. Mm-hmm. En dat heeft alles te maken met hoe wij in het verleden, en daar ga ik het niet mm-hmm. over zeggen, maar hoe wij ons hebben gevormd en hoe we de werkelijkheid waarin we stonden, hoe we ons daartegen moesten verhouden. Alleen die mm-hmm. was voor ons tegengesteld. Mm-hmm. Waardoor je voortdurend met elkaar botste. Dat kon eigenlijk niet anders. Mm-hmm. En het heeft voor mij erg lang geduurd om in te gaan zien wat dan die liefde van God betekent voor mijn relatie. Ik bedoel, ik kon hem aan iedereen geven, behalve thuis was dat veel moeilijker.
Ja.
En pas toen we allebei hebben geleerd van, ja, maar datgene wat we doen, mm-hmm. dat komt voort uit onze geschiedenis. Het is geen boosheid, het is eigenlijk pijn. Mm-hmm. Nou, die vertaalslag maken naar als iemand zich boos gedraagt, dat er eigenlijk pijn onder zit, dat soort dingen, dat er eigenlijk gebrokenheid onder zit, mm-hmm. dan ga je elkaar zien als gekwetste mensen. En dat helpt om kwetsbare mensen te worden in een relatie. Want dan ga je leren de moed op te vatten om jezelf te laten zien in je, ja, in je blote emotie. Hm. In wat er eigenlijk speelt. Je hoeft niks meer op te houden, dat soort dingen. Dat proces, daar zijn we doorheen gegaan. En dat is, ja, dat is heel wonderlijk om dan, na zoveel jaar, want het is echt laat. En als we zijn straks in oktober 15 jaar getrouwd. Ja. En ik denk dat dit nu, in de laatste 10 jaar, is deze ontwikkeling, ja, hebben we doorbraak. Een doorbraak gehad, ja.
Ja.
En een totaal andere manier van
omgaan. En wat heeft het opgeleverd?
Een relatie waarin we begrippen voor elkaar, waar we liefdevol met elkaar omgaan, waar we nog steeds momenten hebben dat we elkaar niet verstaan.
Mm-hmm. Maar dan heb je misschien dan gun je elkaar de gelegenheid van, joh, leg eens uit, wat bedoel je?
Ja, of we geven elkaar even de ruimte om weer af te koelen en elkaar weer wat later. Dan kunnen we of erop terugkomen of niet, maar dat is niet erg meer. We verstaan elkaar. We weten dat het pijn is. Het hoeft niet helemaal uitgediept te worden.
Mooi. Heb je daar ook een relatietherapie bij gehad?
Nee.
Dat is gewoon zelf.
Dat was hoe het gekomen is, inderdaad. Dat is eigenlijk best wel grappig achteraf. Dat we in een hele moeilijke situatie zaten. En toen deed ik al relatietherapie.
Ja.
En dat Ellie tegen me zei van, ja, David, heb je wel eens mensen zoals ons in je kamer? Ja. Ik zeg, ja, ik kan ze zo opnoemen.
Ja.
David en Ellie, daar zitten ze.
Ja.
Ik zeg, en toen zegt ze, en wat zeg je dan tegen ze? Mm-hmm. Nou, en dat was het begin van onze verandering.
Wat goed zeg.
Ja. Ja. Dus ik hoefde niet, dat heb ik natuurlijk wel geprobeerd, de therapeut te zijn in mijn relatie. Dat werkt gewoon van geen kant.
Nee.
Maar goed, je probeert het toch, want je hebt kennis, weet je wel.
Ja.
Dus, maar op het moment dat ik er uitgenodigd werd.
Mm-hmm. Dus ja, ging ervoor, ja, ik denk dat ze boven zichzelf is uitgestegen, ja, door iets bij jou boven te brengen, ja, waar zij mee verder kon.
Ja, dat is echt heel bijzonder.
Hm. Ja.
Ja, dus dat is.
Dus zij heeft zich opengesteld en jij hebt je kennis ingebracht.
Ja, maar dan wel iedere keer weer uitleggen. Eén anekdote wil ik daar ook wel vertellen hoe dat dan werkt. Want dan is het nodig inderdaad dat je elkaar blijft waarderen. Dat je niet je zin wil doordrijven. Maar Ellie had een probleem ergens over. En ze vond het lastig om dat met mij te delen. Ze was bang dat ik het niet zou begrijpen of zou verstaan. En ze heeft van tevoren gezegd, ik wil met je praten ergens over. Kunnen we dat vanmiddag doen als we gaan wandelen? Nou, dat heb ik gedaan. We zijn gaan wandelen. En ze begon me eerst te vertellen waarom ze me waardeerde.
Mm-hmm.
Een aantal dingen kwamen achter elkaar. Het was heel ontroerend om het van haar te horen.
Mm-hmm.
Je weet het wel en toch is het belangrijk om te horen.
Om het uit te spreken.
Ja, ja. Zoals je altijd vaker tegen elkaar zegt, ik hou van jou.
Mm-hmm.
Dat doe je niet, maar dat heb ik toen gezegd. Dat hoeft, ja, nou toch niet meer.
Ja.
Weet je wel, nee, dat blijf je zeggen. Dat was goed. En toen we eenmaal op een bankje zaten, dus, nou, waar het mij om ging, en toen heeft ze haar probleem verteld. En ik had nergens last van, ik kon het gewoon ontvangen. En ik kon gewoon luisteren en zeggen van, goh, wat lastig dat je hiermee loopt. En wat kan ik dan betekenen voor je? En ik voelde me niet aangevallen, ik hoefde me niet te verdedigen. Dat soort dingen allemaal. Dan is het ineens bespreekbaar.
Mm-hmm.
Terwijl we, ik denk, een jaar eerder daar echt ruzie over hadden kunnen hebben.
Ja.
Want dan had ik mijn eigen stukje grond, wat ik meende nog te hebben, moest ik dan verdedigen.
Ja.
Ik hoef niks meer te verdedigen.
Nee. Mooi zeg. En het is ook, maar dat is ook wel heel knap om zo boven jezelf uit te stijgen om dan zoiets zo bespreekbaar te maken. Hè?
Jazeker. Hm. Ja. Aan de ene kant is het natuurlijk knap, weet je wel. Geweldig. Ik heb mensen ook echt daarvoor een pluim gegeven die in de therapie die stappen zetten,
ja,
natuurlijk.
Ja.
En tegelijk, je komt op een punt, je kan ook niet anders meer.
Nee, maar ik denk ook wel gewoon van Ellie dat ik bedoel, laat ik voor mezelf spreken, maar ik denk dat als er iets is, dan leg je het al gauw op tafel.
Ja.
Vaak wat onbeholpen,
ja,
waardoor het ook moeilijk te slikken is voor de ander.
Ja.
Terwijl als je inderdaad even de rust neemt om na te denken over, ik bed het in op een moment, ik leid het in door ook gewoon, ik wil ook de positieve dingen zien en ik ga ze ook benoemen, maar dan ga ik ook wel even iets, dan wil ik ook weer iets echt bespreekbaar maken. Dat vraagt wel heel veel zelfkennis. Dat vraagt ook een stukje terughoudendheid. En op dat moment wel ook heel eerlijk en kwetsbaar te durven zijn.
Ja. Nou, het punt, hoe maak je het bespreekbaar?
Mm-hmm.
Vaak komen we iets van, ja, en nou doe je dat, stommeling of zoiets, weet je wel.
Ja.
Je komt gelijk iets uit.
Ja.
Maar wat we niet vertellen is hoe we gekwetst waren door de handeling van onze partner.
Mm-hmm. En vaak misschien onbewust.
Onbewust. Dus het is zelfonderzoek.
Mm-hmm.
En nu is het zo, als zoiets langskomt, dat Ellie dan wel kan zeggen van, joh David, toen je net dat vertelde, of toen je net die ineens zomaar wegliep, dat heeft me best wel gekwetst. En dan heb ik ineens een kwetsbare Ellie tegenaan. En iemand die kwetsbaar is, is ontwapend, letterlijk ontwapend.
Ja. Ja,
daar heb je laat je wapens echt vallen.
Ja, en daar kan je natuurlijk ook, bedoel, daar ga je niet tegen in de aanval.
Nee, dat kan niet.
Die valt jou ook niet aan. Nee. Die redeneert vanuit kwetsbaarheid.
Ja.
Maar dat is natuurlijk ook wel heel... maar goed, dat vraagt ook een vertrouwen om dat te kunnen doen. Je kan niet kwetsbaar zijn in een onveilige omgeving.
Nee, dus je kan het niet zeggen, nou, we gaan het morgen doen, weet je wel. Want we hebben een hele ontwikkeling nodig, willen we daar komen. Want je zit zo in een soort oud stramien. Dat is je patroon, hè? Dat is in de therapie duidelijk. We spreken altijd over dat we in een patroon zitten. En dat we heel makkelijk terugvallen in het patroon. Want dat ligt er al. Het andere is nieuw.
Ja. Maar kijk, wat ik zelf, als ik er zo beluister, wat ik ook altijd al denk is... laat ik voor mezelf spreken weer. Er is iets en het is een soort onheimisch gevoel.
Ja.
Het is niet concreet. Het is al moeilijk genoeg om het concreet te krijgen.
Ja.
Maar nadat je het concreet hebt, en dat is een stap die zit hierin, hoor ik dat je dan nadenkt, hoe ga ik het bespreken?
Ja.
En wat je vaak ziet, denk ik, en laat ik voor mezelf spreken weer, is dat ik ben blij dat ik het concreet heb, ik pleur het op de tafel.
Ja.
En dan ontploft het.
Ja.
En wat je laat zien in jullie verhaal is, dat één, maak het concreet voor jezelf. En dan, de volgende stap is, hoe ga ik het bespreekbaar maken zodat die ander ook kan begrijpen wat er gaande is?
Ja, dus je gaat eerst zelf onderzoek uit. Van waarom maakt me dit zo druk? Waarom voel ik die boosheid?
Ja.
Waar ben ik geraakt?
Ja.
Want we dragen allemaal kwetsbaarheden vanuit het verleden met ons mee, waarvan we niet weten.
Nee.
En als we daar niet goed mee omgaan, dan komen er emotionele botsingen. Het is dan emotioneel, dus je ziet niks, maar het bloedt aan de muur, zeg ik al eens.
Ja.
En dat is niet wat je wil, maar het gebeurt wel.
Ja.
En zodra je inderdaad bij jezelf komt en je gaat zeggen, joh, er gebeurde dat en dat en ik voelde dit, dan gaan we het daarover hebben en niet meer over wat er is gebeurd. Want dat wat er gebeurd is, dat is niet zo belangrijk.
Dat is een exponent.
Wat is er gebeurd?
Dat is een gevoel.
Ja, David, dan heb je je hebt de grootste alweer niet schoongemaakt. Waarom raakt jou dat zo?
Ja.
Want het gaat niet om die gootsteen.
Nee, grappig.
En dat is vaak. Vaak
hebben we het tubetje op de tandpasta.
Ja. Die dom niet.
Klassieke dingetje.
Ja.
Oké. Je noemde net even EFT.
Ja.
Dat is natuurlijk de methodiek die je hanteerde. En veel relatietherapeuten.
Ja.
Je googelt erop en je scherm staat vol.
Ja.
Maar toch even, wat is EFT?
Nou ja, het Engels is emotionally focused therapy. Het is op de emotie gerichte therapie. We gaan het niet hebben over de dingen. En we gaan geen mensen trucjes aanleren om... Hoe ze beter kunnen praten met elkaar. Want dat wordt het een methode. En dan ben je niet echt meer. Het is juist mensen terug laten keren naar hun diepste wezen in zichzelf. Te ontdekken waar hun eigen pijn zit. En een sfeer helpen. Als therapeut doe je het dan. Een sfeer helpen creëren waarin ze durven open te komen naar elkaar. Maar wie ze eigenlijk zijn en waar eigenlijk de pijn zit. En als dat bij twee mensen lukt en ze gaan elkaar verstaan, dan zie je iets prachtigs ontstaan. Dan ineens ontstaat er een hele totaal andere sfeer.
En kan je daar eens een voorbeeld van noemen? Wat betekent dat dan, zeg maar, komt er stel bij je in de spreekkamer en er zijn constant conflicten. En hoe ga je dan, waar ga je dan op focussen? Want ik denk dat de praktijk is dat die stellen die zeggen van we hebben constant ruzie.
Ja.
Dus die praten over wat er gebeurt. En jij gaat op zoek naar wat zit daaronder.
Ja.
Maar wat ga je dan doen?
Ik stel de vraag, waarom raakt het jou zo? Daar begin ik mee. Hè? We hebben hulpmiddelen. Hè? Dus dat zijn lijsten met emoties, met woorden. Want een hoop mensen hebben de emotionele taal niet geleerd.
Nee.
Dus je begint al helemaal aan bij een van de eerste sessies. Laat je ze zo'n lijst helemaal doornemen. En die moeten ze bij zich houden voor de toekomst. Zo gaan ze steeds meer eigen gaan maken, die woorden die daarbij horen. En dan kunnen ze zich beter gaan uitdrukken. Sommige mensen vinden dat heel erg lastig. Ik had inderdaad iemand die vond het heel lastig, een man, om te vertellen wat hij voelde. Mm-hmm. Ik zeg, kan je dan vertellen wat je... kan je het uitbeelden? Kan je vertellen misschien waar je zit? Zit je in een grot of zit je ergens, loop je door een oerwoud of in een doolhof of wat dan ook? En toen vertelde ik, zit in een grot. Ik zeg, hoe is het daar? Hij zegt, het is er donker en het is vochtig. En wat is er verder nog? En ik ben daar helemaal alleen. En hij zat naast zijn vrouw op de bank. En toen zei ik, wat zou je dan willen? Hij zei, dat er iemand, dat zij naar me toe komt. En ik zie haar breken. En ze legt haar hand op de knie. En zegt, ach. Toen zag ze hem echt. Hm. Ja, dat is dan zo'n moment.
Ja.
Dat raakt mij nu nog.
Ja.
En dat soort momenten. Mm-hmm. En ik wil nog een ander voorbeeld. Dat was een man die deed in de onroerend goed. Echt bedrijfsgebouwen. Daar ging een miljoen in om en zo. En die had zichzelf helemaal in de hand, mm-hmm. zeg maar, bij wijze van spreken. Ik laat nu aanhalingstekens zien.
Ja.
En een hele lieve, emotionele vrouw naast mm-hmm. hem. En op een gegeven moment had hij onderzoek gedaan en het bleek dat hij ADHD had. Mm-hmm. En hij kwam thuis en hij zei tegen zijn vrouw van, we moeten structuur op gaan zetten op een whiteboard. Nee, zegt ze, jij moet een structuur opzetten. Ja. Dat was inderdaad zo. En toen ging het gesprek verder en toen werd aan hem de vraag gesteld hoe hij het vindt dat er iets aan hem schort, dat er iets gedaan wordt. Dat vond hij vreselijk. Dat hij moest erkennen dat er mm-hmm. iets niet goed was met hem. En op een gegeven ogenblik toen kwamen de tranen bij hem. Een grote man, hij was 2 meter geloof ik, flinke man. Kwamen de tranen bij hem. En ik vroeg aan hem, ik zeg, voel je je nou, hoe voel je nou? Voel je je nou zwak of voel je je nou sterk? Ja, ik voel me zwak in tranen. Mm-hmm. En ik vroeg aan haar, vind jij hem nou zwak of vind je hem sterk? Ze zegt, ik vind hem juist nu sterk. Juist toen hij zichzelf durfde te laten zien met zijn tranen, toen mm-hmm. was hij voor haar sterk. Mm-hmm. En dat is natuurlijk tegenstelling die we wel eens ervaren, ja. Dat zwakheid of kwetsbaarheid niet samen kunnen gaan met kracht, maar kwetsbaarheid is juist kracht. En dat is en als mensen dat gaan ontdekken als een onderliggend principe in mm-hmm. de weg die ze gaan in de relatietherapie of in mm-hmm. relaties, mm-hmm. en ze kunnen dat steeds meer leren eigen te maken, dat het van hunzelf wordt, dat het niet de methode is, maar nee, dit is mijn nieuwe manier van leven. Mm-hmm. Dan,
is het ook niet gewoon zo, hè, dat, want ik hoor dit dan en dan denk ik, ja, ik begrijp hier denk ik wel iets van. Hè, bedoel, ik heb ook een relatie van meer dan 30 jaar. Dat je dan een soort taal hebt die je onderling spreekt. Je hoeft natuurlijk niet ten overstaan van de hele wereld te gaan huilen.
Nee.
En het over je zwakheid te hebben. Maar dat je juist met je partner, dat je, Toon Hermans zei toen zoiets moois over... Een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt.
Ja.
En dat je juist dat vertrouwen zoekt in een relatie. Ja. Dat je... Tuurlijk ben jij buiten de grote man.
Ja.
En die vastgoedbaas.
Ja.
En dat is ook helemaal prima, want dat werkt nu eenmaal zo in onze wereld.
Ja.
Maar dat neemt niet weg dat je natuurlijk ook een zwakke kant hebt.
Ja.
En er moet een plaats zijn waar je daar ook een weg mee weet.
Ja.
En dan is de relatie misschien de beste plek.
Ja.
Maar dan moet je wel leren om over te communiceren. En ook hoef je thuis niet die grote vastgoedbaas te zijn.
Nee, dat klopt. Je bent thuis bezig om te leren, als je nog in die therapiefase zit, mm-hmm. zeg maar, om te leren kwetsbaar te zijn naar elkaar. Mm-hmm. En te ontdekken dat het thuis veilig is.
Ja.
Dat je daar helemaal jezelf mag zijn en dat niemand je veroordeelt. Dat komen we ook bij de theologie uit. Mm-hmm. En niemand je veroordeelt dat de ander je altijd aanvaardt. Dus dat stukje. En wat nou zo mooi is, wat ik dan ontdekt heb... Ik heb natuurlijk verschillende mensen gehad die hadden een bedrijf en die hadden personeel. Die gingen datgene wat ze leerden, gingen ze toepassen op het personeel.
Ook op het personeel, ja.
En dat was inderdaad ook dat iemand was in het bedrijf... was er een verandering, een beleidsverandering geweest... waar alle personeel een soort cultuuromslag moest maken. En dat moest gewoon, want we moesten door. Maar toen achteraf is hij met zijn personeel gaan praten om te vragen... Wat heeft het nou met jou gedaan?
Ja.
En plotseling was hij een andere baas.
Ja.
Natuurlijk hoef je daar niet de diepte in te gaan, weet je wel.
Maar je kan er wel oog voor hebben. Ja, en dan voelt iemand zich ook staan.
Omdat jouw personeel heeft ook een geschiedenis. Ja. En heeft ook een kwetsbare kant.
Zeker, zeker. Mooi.
Nou, dat is geweldig. Ja.
Ja. Nou, je raakt tal van thema's aan. We zijn inmiddels door deel 1 heen. Gelukkig kunnen we straks nog verder gaan met een volgend deel. Dus ik nodig de luisteraar ook uit om ook deel 2 te beluisteren. En David, voor nu wil ik je hartelijk bedanken voor het delen van zoveel passie en energie over relaties en ook de relatie met God.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over de Kerk van de Nazarener? Kijk dan op www.kvdn.nl. Heb je nog vragen naar aanleiding van dit gesprek? Stuur dan een mail aan nestalks@kvdn.nl.